From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een familiekoor uit Sandy en Draper, Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom in deze tweede bijeenkomst van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is, of die deze conferentie via televisie, radio, internet of via satelliet in een van de vele ringcentra over de hele wereld volgt. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een familiekoor uit Sandy en Draper, Utah, met broeder Timothy Workman als dirigent en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come, ye children of the Lord. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Claudio Dietzivik van de 70.
Dear Father in Heaven, Onze geliefde Vader in de hemel, we zijn dankbaar voor de gelegenheid om bijeen te komen in deze bijeenkomst van de Algemene Conferentie onder de leiding van uw profeet president Thomas S. Manson. Wij vragen uw zegen op hem en zijn vrouw in deze bijzondere tijd van hun leven. We danken u voor president Eyring, president Uchtdorf, president Packer en al uw apostelen. Wij vragen u, uw zendelingen en de leden te zegenen en anderen over de hele wereld. Wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus en zijn zoenoffer. Wij vragen u om hen te zegenen die het moeilijk hebben, die om verschillende redenen moeten lijden. Wij vragen u dat wij instrumenten in uw handen mogen zijn om hen te helpen en te redden die van uw weg zijn afgedwaald. Dat zij mogen beseffen dat dit de enige weg is om naar u terug te keren. Wij vragen u of uw geest met ons mag zijn in deze bijeenkomst, overal ter wereld, waar wij ook vergaderd zijn. Dat wij mogen beseffen welke verandering we in ons leven moeten aanbrengen om uw geboden beter te kunnen volgen. Zegen ons om nooit te vergeten de verbonden die we hebben gesloten toen wij ons lieten dopen. Wij houden van u, Hemelse Vader. En wij verlangen ernaar om in uw tegenwoordigheid terug te mogen keren. Dit bidden wij in de heilige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
The choir just sang.
Het koor heeft zojuist Beautiful Zion, Build Above gezongen. President Monson heeft mij verzocht de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Daarna kunnen we luisteren van de ouderlingen Robert D. Hales en Quinton L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hun woorden zal bisschop Richard C. Edgley van de presiderende bisschop ons toespreken. Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter F. Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en de volgende broeders als lid van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor de ouderlingen Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace en Lance B. Wickman te ontheffen als lid van het eerste quorum der 70 en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven. We stellen tevens voor de ouderlingen Spencer V. Jones en Wolfgang H. Paul te ontheffen als lid van het tweede quorum der 70. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor Fernando Maluenda en José L. Torres te ontheffen als gebiedszeventigers. Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat ze hebben verricht, maakt dat bekendbaar. Wij stellen voor Wenceslao Svetch steun te verlenen als gebiedszeventiger. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties, zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen, was de steunverlening in het conferentiecentrum unaniem. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, geloof, toewijding en gebeden. Nu kunnen we horen van ouderling Hales.
Recently I received a letter from a friend.
Ik heb een brief van een vriend buiten de kerk die ik al meer dan 50 jaar ken. Ik had hem wat lectuur over het evangelie gestuurd, waarop hij als volgt reageerde. Ik snapte eerst niet helemaal wat typisch Mormoonse woorden zoals keuzevrijheid inhielden. Een beknopte verklarende woordenlijst zou misschien handig zijn. Ik was verbaasd dat hij niet snapte wat we met het woord keuzevrijheid bedoelen. Ik zocht het op in een online woordenboek. Van de 10 definities en gebruiksvormen van het woord keuzevrijheid zat er niet één bij met de betekenis van een keuze maken om te handelen. We leren dat keuzevrijheid het vermogen en voorrecht is die God de mens geeft om te kiezen en zelfstandig te handelen en niet om met zich te laten handelen. Keuzevrijheid houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor onze daden. Onze keuzevrijheid is van essentieel belang in het heilsplan. Daarmee zijn we vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. De woorden van een lofzang geven dit beginsel treffend weer. O, weet dat elke ziel is vrij haar pad te kiezen, waar het ook zij. Ten hemel dwingt de Heer ons niet, daar Hij een vrije wil ons liet. Als antwoord op de vraag van mijn vriend en op die van vele andere goede mannen en vrouwen, vertel ik u graag meer over deze betekenis van keuzevrijheid. Voordat we naar deze aarde kwamen, heeft onze hemelse Vader ons zijn heilsplan voorgelegd. Een plan om op aarde een lichaam te ontvangen, te kiezen tussen goed en kwaad, en om vooruitgang te maken, zodat we meer op Hem gaan lijken en eeuwig bij Hem kunnen wonen. Onze keuzevrijheid, ons vermogen om zelfstandig te kiezen en te handelen, was een essentieel onderdeel van dit plan. Zonder onze keuzevrijheid waren we niet in staat om goede keuzes en vooruitgang te maken. Met onze keuzevrijheid zouden we echter verkeerde keuzes maken, zonde begaan en niet meer bij onze hemelse Vader kunnen terugkomen. Om die reden zou een heiland voor onze zonde lijden en ons verlossen. Op voorwaarde van onze bekering. Met zijn eeuwige verzoening wist hij het plan van barmhartigheid te verwezenlijken, om de eisen der gerechtigheid te bevredigen. Nadat onze hemelse Vader zijn plan had voorgelegd, trad Lucifer naar voren, zeggende: zend mij, en ik zal het gehele mensdom verlossen, zodat zelfs niet één ziel verloren zal gaan. Daarom geef mij uw eer. Onze Vader verwierp dit plan, omdat het onze keuzevrijheid zou wegnemen. Het was een plan van opstand. Daarna gebruikte Jezus Christus, hemelse Vaders geliefde en uitverkoren Zoon, vanaf het begin zijn keuzevrijheid en zei: Vader, uw wil geschieden en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. Hij werd onze heiland, de heiland van de wereld. Vanwege de opstand van Lucifer ontstond er een grote geestelijke strijd. Alle kinderen van onze hemelse Vader mochten de keuzevrijheid gebruiken die ze van hem hadden gekregen. We kozen voor geloof in de heiland Jezus Christus, om tot hem te komen en hem te volgen. We stemden in met het plan dat onze hemelse Vader ons voor ons welzijn had voorgelegd. Maar een derde deel van de kinderen van onze hemelse Vader had niet het geloof om de heiland te volgen en kozen voor om Lucifer of Satan te volgen. En God zei: welnu, omdat Satan tegen mij opstond en trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen die ik, de Heere God, hem had gegeven, liet ik hem neerwerpen. De volgelingen van Satan verspeelden de mogelijkheid om een lichaam te ontvangen, om op aarde te leven en vooruitgang te maken. Hun keuze leidde ertoe dat ze hun keuzevrijheid kwijtraakten. De enige macht die Satan en zijn volgelingen nu hebben is de macht om ons in verleiding en verzoeking te brengen. Hun enige vreugde is dat wij ongelukkig zullen zijn, net als zij zelf. Hun enige geluk komt voort uit onze ongehoorzaamheid aan de geboden van de Heer. Maar denk er eens over na. In ons voorsterfelijk bestaan hebben wij ervoor gekozen de heiland Jezus Christus te volgen. Daarom mochten we naar de aarde komen. Ik getuig dat als we nu hier op aarde dezelfde keuze maken om de heiland te volgen, ons nog grotere zegeningen voor de eeuwigheid ten deel zullen vallen. Maar let wel, we moeten ervoor blijven kiezen de heiland te volgen. Het gaat om de eeuwigheid. En onze keuzevrijheid en de wijze gebruik daarvan is daarbij van essentieel belang. Zijn hele leven heeft de heiland ons laten zien hoe we onze keuzevrijheid behoren te gebruiken. Als jong in Jeruzalem koos hij er bewust voor om bezig te zijn met de dingen zijns vaders. In zijn bediening koos hij er gehoorzaam voor om de wil te doen van zijn vader. In Gethsemane koos hij ervoor om tot het einde toe te leiden, zeggende: niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Aan het kruis koos hij ervoor om zijn vijanden lief te hebben, biddende: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En daarna, opdat hij uiteindelijk kon laten zien dat hij zelf de keuze maakte. En werd hij alleen gelaten om te laten zien dat hij zelf de keuze maakte. Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Vroeg hij. Tot slot gebruikte hij zijn keuzevrijheid om te handelen, om tot het einde toe te volharden, tot hij kon zeggen: het is volbracht. Hoewel hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht, gebruikte hij bij elke keuze en elke handeling de keuzevrijheid om onze heiland te zijn. Om de ketenen van zonde en dood voor ons te verbreken. En door zijn volmaakte leven heeft hij ons geleerd dat als we de wil van onze hemelse Vader doen, onze keuzevrijheid intact blijft, onze mogelijkheden toenemen en we vooruitgang maken. Het bewijs van deze waarheid is overal in de schriften te vinden. Job raakte alles kwijt. Toch koos hij ervoor om getrouw te blijven. En ontving hij de eeuwige zegeningen van God. Maria en Jozef kozen ervoor de waarschuwing van een engel op te volgen om naar Egypte te vluchten. En het leven van de heiland bleef gespaard. Joseph Smith koos ervoor om de aanwijzingen van Moroni op te volgen. En de herstelling ontvouwde zich zoals hij had geprofiteerd. Als wij ervoor kiezen om tot Christus te komen, zijn naam op ons te nemen en zijn dienstknechten te volgen, gaan we vooruit op het pad naar het eeuwig leven. Op onze levensreis moeten we niet vergeten dat het tegenovergestelde ook waar is. Als we de geboden en de ingevingen van de Heilige Geest veronachtzamen, beperken we onze mogelijkheden en ons vermogen om te handelen en vooruitgang te maken. Toen Kain zijn broer om het leven bracht, omdat hij Satan meer lief had dan God, maakte hij daarmee een eind aan zijn geestelijke vooruitgang. In mijn jeugd leerde ik eens een belangrijke les over hoe onze daden onze vrijheid soms beperken. Op een dag moest ik in opdracht van mijn vader een houten vloer met vernis behandelen. Ik besloot om bij de deur te beginnen en steeds verder de kamer in te werken. Toen ik bijna klaar was, besefte ik dat ik er niet meer uit kon. Er was geen venster of deur aan die kant. Ik stond letterlijk met de rug tegen de muur. Ik zat in een lastig pakket. Ik kon geen kant meer op. Als we ongehoorzaam zijn, staan we geestelijk met de rug tegen de muur. En zitten we vast aan de gevolgen van onze keuzes. Maar hoewel we geestelijk in een lastig pakket zitten, is er altijd een weg terug. Net als bekering betekent over een pas geverniste vloer teruglopen, dat je weer aan de slag moet. Heel wat opnieuw schuren en afwerken. Terugkeren naar de Heer is ook niet gemakkelijk, maar wel de moeite waard. Als we echt beseffen wat bekering inhoudt, waarderen we dat de Heilige Geest ons leidt bij onze keuzevrijheid. Dat onze hemelse Vader ons geboden geeft en de kracht om die te gehoorzamen. Dan beseffen we ook hoe gehoorzaamheid aan de geboden uiteindelijk onze keuzevrijheid waarborgt. Als we ons bijvoorbeeld aan het woord van wijsheid houden, zitten we minder snel vast aan een slechte gezondheid en verslavende middelen die ons letterlijk het vermogen ontnemen om zelfstandig te handelen. Als we nu de raad opvolgen om schulden te vermijden en af te betalen, gebruiken we onze keuzevrijheid en zijn we vrij om met ons besteedbaar inkomen anderen tot zegen te zijn. Als we de raad van de profeten opvolgen om gezinsavond, gezinsgebed en gezamenlijke schriftstudie te houden, bieden we onze kinderen thuis een broedplaats voor hun geestelijke ontwikkeling. Daar leren we ze het evangelie. Geven we ons getuigenis. Uiten we onze liefde. En luisteren we naar hun gevoelens en ervaringen. Door onze rechtschapen keuzes en daden bevrijden we ze uit de duisternis door hun vermogen te vergroten om in het licht te wandelen. De wereld verkondigt vele onwaarheden over keuzevrijheid. Velen hebben de opvatting, eet, drink en wees vrolijk. En mochten we toch schuldig zijn, dan zal God ons met enkele striemen slaan. En tenslotte zullen wij het heil verkrijgen. Anderen omarmen het secularisme en verloochenen God. Zij beweren dat er geen tegenstelling in alle dingen is. En dat wat een mens ook doet, het geen misdaad is. Dit doet de wijsheid Gods en zijn eeuwige doeleinden teniet. In tegenstelling tot wat de wereld ons voorhoudt, leren de schriften ons dat we keuzevrijheid bezitten. Als we die keuzevrijheid op een rechtschapen manier aanwenden, nemen onze mogelijkheden en ons vermogen om ernaar te handelen en eeuwige vooruitgang te maken altijd toe. Zo gaf de Heer bij monden van de profeet Samuel een duidelijk gebod aan koning Saul. Mij heeft de Heer gezonden om u tot koning te zalven, zei Samuel. Nu dan, luister naar de woorden des Heren. Ga nu heen. Versla Amalek. Slaat al wat hij bezit met de ban. Maar Saul volgde het gebod van de Heer niet op. Hij maakte zich schuldig aan wat ik selectieve gehoorzaamheid noem. Hij vertrouwde op zijn eigen wijsheid en spaarde het leven van koning Agag en nam het beste van het kleinvee, de runderen en andere dieren mee. De Heer openbaarde dit aan de profeet Samuel en zond hem naar Saul om hem het koningschap te ontnemen. Toen de profeet aankwam, zei Saul, ik heb het bevel des Heren uitgevoerd. Maar de profeet wist beter en zei, wat betekent dan dat geblaat van kleinvee dat in mijn oren klinkt en het geloei van runderen dat ik hoor? Saul kwam met excuses door anderen de schuld te geven en zei dat het volk de dieren had meegenomen om de Heer offers te brengen. De profeet antwoordde daarop, heeft de Heere evenzeer wel gevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. En luisteren naar de geboden van de Heer beter dan het vette der rammen. Uiteindelijk gaf Saul toe en zei, ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heren, uw opdracht, overtreden. Omdat ik vreesde voor ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Omdat Saul niet nauwgezet had geluisterd, omdat hij ervoor koos om selectief te gehoorzamen, verspeelde hij de mogelijkheid en de keuzevrijheid om koning te zijn. Broeders en zusters, slaan wij nauwkeurig acht op de stem van de Heer en zijn profeten? Of maken we ons net als Saul schuldig aan selectieve gehoorzaamheid en vrezen wij het oordeel van anderen? Ik besef dat we allemaal fouten maken. In de schriften staat, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik zeg tot een ieder die vastzit aan de gevolgen van verkeerde keuzes, die met de rug tegen de muur staat en de zegeningen van het rechtschapen gebruik van zijn of haar keuzevrijheid moet missen, we hebben u nu lief. Keer terug. Ontsnap uit die donkere hoek het licht tegemoet. Ook al moet u er een pas geverniste vloer voor betreden, het is de moeite waard. Geloof dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid, ook u en ik, kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Kort voor het uur van de verzoening was aangebroken, sprak de heiland zijn indrukwekkende hoge priesterlijk gebed voor een ieder van ons uit, zeggende, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat zij leven. Als we onze keuzevrijheid rechtschapen gebruiken, leren we hen kennen, gaan we meer op hen lijken en bereiden we ons voor op de dag waarop alle knie zich zal buigen en elke tong belijden dat Jezus onze heiland is. Ik bid dat wij hem en onze eeuwige Vader zullen blijven volgen zoals wij dat in het begin hebben gedaan. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I celebrated a birthday last month. As a birthday
Ik heb vorige maand mijn verjaardag gevierd. Voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn vrouw een cd met liedjes van hoop en geloof. Gezongen door de beroemde Britse zangeres Vera Lynn. Die haar luisteraars tijdens de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog inspireerde. Er is een reden dat mijn vrouw mij dat cadeautje heeft gegeven. Het bombardement van Londen in september 1940 vond een dag voor mijn geboorte plaats. Mijn moeder, die in het ziekenhuis naar het radioverslag luisterde, besloot mij te vernoemen naar de radioverslaggever, die Quentin heette. De zangeres Vera Lynn is nu 93 jaar oud. Vorig jaar zijn enkele van haar oorlogsliedjes opnieuw uitgegeven. En al snel bereikte haar cd de eerste plaats op de Britse hitlijsten. De iets ouderen onder ons herinneren zich sommige liedjes nog wel. Zoals The White Cliffs of Dover. Het lied When the Lights Go On Again All Over the World heeft mij diep geraakt. Door dat lied moest ik aan twee dingen denken. Ten eerste de profetische woorden van een Brits staatsman. De lampen in heel Europa gaan uit. We zullen ze in onze tijd niet meer zien aangaan. Ten tweede de bombardementen op Britse steden, zoals Londen. Om het de bommenwerpers moeilijk te maken, werden er verduisteringsmaatregelen ingevoerd. De lichten werden uitgedaan en de ramen verduisterd. Het lied weerspiegelde de optimistische hoop dat vrijheid en licht zouden terugkeren. Mensen die de rol van de heiland en het licht van Christus in de voortdurende strijd tussen goed en kwaad begrijpen, herkennen meteen de vergelijking tussen die oorlog en het hedendaagse morele conflict. Door het licht van Christus kan de hele mensheid goed van kwaad onderscheiden. Vrijheid en licht zijn nooit eenvoudig te verkrijgen of te behouden. Sinds de oorlog in de hemel hebben de machten van het kwaad alle mogelijke middelen ingezet om de keuzevrijheid te vernietigen en het licht te doven. De aanval op morele beginselen en godsdienstvrijheid is nog nooit zo hevig geweest. Als heiligen de laatste dagen moeten we ons best doen om het licht brandende te houden en ons gezin en de samenleving te beschermen tegen deze aanval op morele beginselen en godsdienstvrijheid. Gezinnen zijn voortdurend in gevaar, want de aanval van het kwaad komt van alle kanten. Omdat het onze voornaamste taak is om naar licht en waarheid te streven, doen wij verstandig aan om ons huis te verduisteren tegen de dodelijke bommen die onze geestelijke groei en ontwikkeling vernietigen. Vooral pornografie is een moreel massavernietigingswapen en speelt een grote rol in de erosie van zedelijke normen en waarden. Sommige tv-programma's en internetpagina's zijn even dodelijk. De machten van het kwaad nemen licht en hoop weg uit de wereld. De morele verwording neemt toe. Als wij het kwaad niet uit ons gezin en ons leven bannen, hoeven we ons niet te verwonderen als vernietigende morele explosies de vrede van een rechtschapen levenswijze zullen verbrijzelen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Daarnaast moeten we thuis veel beter het evangelie gaan naleven. De wekelijkse gezinsavond, het dagelijkse gezinsgebed en schriftstudie zijn essentieel. We moeten thuis alleen nog dingen toelaten die deugdzaam, liefelijk, eerzaam of prijzenswaardig zijn. Als wij van ons thuis een heilige plek maken die ons tegen het kwaad beschut, biedt ons dat bescherming tegen de nadelige gevolgen die in de schriften zijn voorspeld. Maar we moeten niet alleen ons eigen gezin beschermen. We moeten met ons licht ook de samenleving beschermen. De Heiland heeft gezegd, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Onze bedeling is omschreven als een tijdperk van overvloed en twijfel. Eenvoudig geloof in de macht en het gezag van God wordt niet alleen in twijfel getrokken, het wordt ook geminacht. Hoe kunnen wij in die omstandigheden normen en waarden propageren die de ongelovigen en onverschilligen zullen aanspreken en de neerwaartse spiraal van geweld en kwaad zullen ombuigen? Dat is een uitermate belangrijke vraag. Denk maar aan de profeet Mormon en zijn zielenleed toen hij zei, hoe hebt gij die Jezus die met open armen klaar stond om u te ontvangen kunnen verwerpen? Mormons zielenleed was gerechtvaardigd en zijn zoon Moroni bleef achter om het droeve verhaal van de vernietiging van zijn volk op te schrijven. Door mijn omgang en ervaring met mensen over de hele wereld ben ik optimistisch gestemd. Ik ben van mening dat licht en waarheid in onze tijd behouden zullen blijven. In alle landen zijn er veel mensen te vinden die God aanbidden en het gevoel hebben dat ze aan hem verantwoording verschuldigd zijn. Sommige waarnemers beweren dat er een wereldwijde opleving van godsdienst is. Als kerkleiders hebben we gesproken met leiders van andere kerken. We hebben vastgelegd dat er een gezamenlijk moreel fundament bestaat dat theologische verschillen overstijgt en ons verenigt in ons streven naar een betere samenleving. We hebben ook vastgesteld dat de meeste mensen nog steeds respect hebben voor fundamentele morele waarden. Maar we mogen niet onderschatten dat er ook mensen zijn die het geloof willen vernietigen en om het even welke godsdienstige invloed in de samenleving verwerpen. Andere goddeloze mensen buitenuit manipuleren en breken de samenleving af door middel van drugs, pornografie, seksuele exploitatie, mensenhandel, diefstal en oneerlijke zakelijke praktijken. Hun macht en invloed is erg groot, ook al zijn ze niet groot in getal. Er is altijd een voortdurende strijd gaande tussen gelovige mensen en diegenen die godsdienst en God uit het openbare leven willen bannen. Veel opiniemakers verwerpen een morele kijk op de wereld die gebaseerd is op joods-christelijke waarden. Volgens hen is er geen objectieve morele orde. Ze zijn van mening dat er geen voorrang mag worden gegeven aan morele doelstellingen. Toch willen de meeste mensen goed en eerzaam zijn. Het licht van Christus, dat verschilt van de Heilige Geest, inspireert hun geweten. We weten uit de schriften dat het licht van Christus de Geest is, die licht geeft aan ieder mens die in de wereld komt. Het licht wordt gegeven ter wille van de gehele wereld. President Boyd K. Packer heeft gezegd dat het licht een bron van inspiratie is, die ieder van ons bezit. Alle mensen op aarde. Daarom accepteren veel mensen morele normen en waarden, ook als ze gebaseerd zijn op godsdienstige overtuigingen waar ze zelf niet achter staan. Zoals we in Mosia in het Boek van Mormon lezen, is het niet gebruikelijk dat de stem van het volk iets verlangt in strijd met wat goed is. Integendeel, gebruikelijk is dat de minderheid van het volk verlangt wat niet goed is. Mosia waarschuwt dan, indien de tijd komt dat de stem van het volk ongerechtigheid kiest, dan is de tijd daar dat de oordelen Gods u zullen treffen. In deze wereld die steeds onrechtvaardiger wordt, is het belangrijk dat de normen en waarden die op godsdienstige beginselen zijn gebaseerd, deel van het maatschappelijk debat uitmaken. Morele standpunten die zich baseren op godsdienstige geweten, hebben evenveel recht om in het maatschappelijk debat gehoord te worden. In de grondwet van de meeste landen mag een godsdienstige overtuiging geen voorrang krijgen, maar ook niet veronachtzaam worden. Een godsdienstige overtuiging is een hoeveelheid licht, kennis en wijsheid die de samenleving bijzonder van nut kan zijn als de volgelingen moreel gedrag vertonen, omdat ze vinden dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn. Twee godsdienstige beginselen verduidelijken dat. Het 13e geloofsartikel begint met, wij geloven eerlijk moeten zijn. Het beginsel eerlijkheid is op een godsdienstige overtuiging gebaseerd en is een van Gods fundamentele wetten. Toen ik vele jaren geleden als advocaat in Californië werkzaam was, kwam een vriend en cliënt die geen lid van onze kerk was, enthousiast bij me op kantoor en liet me een brief lezen die hij van een bisschop uit een nabijgelegen wijk had ontvangen. De bisschop schreef dat een man uit zijn wijk, een voormalig medewerker van mijn cliënt, materiaal uit het bedrijf van mijn cliënt had meegenomen en zichzelf had wijsgemaakt dat het toch om overschotten ging. Maar nadat hij een toegewijd lid van de kerk was geworden en probeerde Jezus Christus te volgen, was deze man tot de conclusie gekomen dat hij iets oneerlijks had gedaan. In de envelop zat een hoeveelheid geld om niet alleen de kosten van het materiaal te dekken, maar ook de rente. Mijn cliënt was onder de indruk van het feit dat de kerk door middel van een onbezorgde leider een man hielp om zich met God te verzoenen. Denk even aan het licht en de waarheid die de gezamenlijke norm van eerlijkheid in de joods-christelijke wereld heeft. En overweeg welke invloed het heeft op de maatschappij als jongeren op school niet oneerlijk zouden zijn. Als volwassenen op het werk eerlijk zouden zijn en trouw aan hun huwelijksgelofte. Voor ons is het beginsel eerlijkheid gebaseerd op het leven en de leerlingen van de heiland. Ook in veel andere godsdiensten en in de historische literatuur wordt eerlijkheid een belangrijke eigenschap genoemd. De dichter, in bijna alle gevallen voelen gelovige mensen dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn over hun eerlijk gedrag. Daarom bekeerde de man in Californië zich van zijn eerdere oneerlijkheid. Op een afstudeerdag vorig jaar heeft Clayton Christensen, hoogleraar op Harvard en leider van de kerk, het waar gebeurde verhaal verteld van een collega uit een ander land die democratie had gestudeerd. De vriend was verbaasd toen hij leerde hoe essentieel godsdienst voor een democratie is. Hij wees erop dat in samenlevingen waar de burgers van jongs af aan leren dat ze aan God verantwoording verschuldigd zijn, wat eerlijkheid en integriteit betreft, ze regels en gebruiken naleven die, hoewel ze niet afdwingbaar zijn, wel democratische idealen bevorderen. In samenlevingen waar dat niet het geval is, kan er niet genoeg politie op de been gebracht worden om eerlijk gedrag af te dwingen. Het is duidelijk dat morele normen en waarden die met eerlijkheid te maken hebben een belangrijke rol spelen om licht en waarheid te brengen en de samenleving te verbeteren. Wie geen geloof in Christus hebben, moeten ze op waarde leren schatten. Een tweede voorbeeld is de rol die godsdienst speelt om al Gods kinderen als broeders en zusters te behandelen. Veel godsdienstige, geïnspireerde instellingen hebben de helpende hand uitgestoken naar mensen die in barre omstandigheden leven, omdat ze geloven dat alle mensen naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. William Wilberforce, de Britse staatsman die een grote bijdrage heeft geleverd aan de afschaffing van de slavernij in Groot-Brittannië, is daar een goed voorbeeld van. In het ontroerende lied Amazing Grace en in de inspirerende film met dezelfde titel worden de tijdgeest van het begin van de 19e eeuw en het verslag van zijn heldhaftige optreden goed weergegeven.
Whether in defending the institution of marriage, attacking the practices of the slave trade, or emphatically defending.
Hij zette zich ten volle in voor de morele en geestelijke verbetering die hij op het oog had. Het zij de verdediging van het huwelijk, de afschaffing van de slavernij of de heiliging van de Sabbat. Vol overgave mobiliseerde hij de morele en sociale leiders van zijn land om een nationale strijd tegen zedeloosheid te voeren. Naast onze godsdienstige overtuiging was dat een andere belangrijke reden voor de vijandigheid en het geweld dat ze ervaren. En die een hoogtepunt bereikte met het uitroeiingsbevel dat gouverneur Box in Missouri uitvaardigde. In 1833 kreeg Joseph Smith een openbaring waarin stond: daarom is het niet juist dat enig mens andermans slaaf is. Ons geloof in godsdienstvrijheid en dat alle mensen als zoon en dochter van God behandeld dienen te worden, zijn wezenlijke onderdelen van onze leer. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de manier waarop godsdienstig geïnspireerde waarden beginselen ondersteunen die onze samenleving tot zegen zijn. Maar er zijn er nog veel meer. We moeten zelf actief deelnemen en goede en integere mensen steunen om opnieuw die zedelijke waarden te vestigen die onze hele samenleving tot zegen zullen zijn. Ik wil graag duidelijk stellen dat alle stemmen in het maatschappelijk debat gehoord moeten worden. Er mogen geen godsdienstige of ongodsdienstige stemmen tot zwijgen worden gebracht. Verder mogen we niet verwachten dat onze opvattingen automatisch geaccepteerd zullen worden of een voorkeursbehandeling krijgen omdat ze op godsdienstige beginselen zijn gebaseerd. Maar laat het duidelijk zijn dat zulke opvattingen en normen het recht hebben om op hun waarde beoordeeld te worden. Het morele fundament van onze leer kan een lichtbaken voor de wereld zijn en een verbindende kracht voor zowel goede zeden als geloof in Jezus Christus. We moeten onze gezinnen beschermen en samen met alle welmenende mensen vechten voor licht, hoop en goede zeden in onze samenleving. Als we deze beginselen zowel naleven als verkondigen, zullen we Jezus Christus volgen, die het ware licht van de wereld is. We kunnen een rechtschapen invloed zijn bij de voorbereiding op de wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus. We kijken uit naar die prachtige dag, wanneer vrije harten zullen zingen als over de hele wereld opnieuw het licht aangaat. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We leven in een van de geweldigste bedelingen van alle tijden. Een tijd waar profeten van weleer naar uitkeken, over profeteerden en denk ik ook naar verlangden. Maar nu we al die hemelse zegeningen genieten, is Satan meer dan ooit aanwezig en actief. En worden we voortdurend bestookt met allerlei tegenstrijdige berichten. De engel Moroni waarschuwde de jonge profeet Joseph Smith dat zijn naam zowel ten goede als ten kwade over de hele wereld bekend zou zijn. En de vervulling van die profetie is overduidelijk. De profeet gaf zijn leven voor zijn getuigenis. En de aanvallen tegen de kerk en zelfs tegen de heiland gaan onophoudelijk voort. Het bestaan van de heiland, zijn zoenoffer, en hoe belangrijk die is voor alle mensen, worden in twijfel getrokken en vaak afgedaan als een mythe of de ongegronde hoop van een zwak en onontwikkeld mens. Ook de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen wordt voortdurend betwist. Deze aanhoudende stroomberichten kan tot verwarring, twijfel en pessimisme leiden, die elk een aanval vormen op de fundamentele waarheden waarin we geloven. Ons geloof in God en onze hoop voor de toekomst. Dat mag dan wel de heersende mening zijn in de wereld, toch kunnen we zelf kiezen hoe we erop reageren. Als onze heilige leer en geloofspunten in twijfel worden getrokken, is dat een gelegenheid om God op een uiterst persoonlijke en intieme manier te leren kennen. We kunnen dan kiezen. Gezien de conflicten en uitdagingen die op ons afkomen, stel ik u één keuze voor. Een keuze voor gemoedsrust en bescherming. Een keuze die voor iedereen opgaat. Die keuze is geloof. Bedenk dat geloof ons niet komt aanwaaien zonder enig nadenken, verlangen of inspanning van onze zijde. Geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen. De heiland heeft gezegd, kom tot mij. En klopt, en u zal opengedaan worden. Het gaat hier om werkwoorden. Komt, klopt. En om keuzes. Dus zeg ik, kies voor geloof. Kies voor geloof boven twijfel. Kies voor geloof boven angst. Kies voor geloof boven het onbekende en onzichtbare. En kies voor geloof boven pessimisme. Alma's bekende redenvoering over geloof in Alma hoofdstuk 32 in het Boek van Mormon maakt gewag van een reeks keuzes die de ontwikkeling en het behoud van ons geloof waarborgen. Alma gaf ons de aanwijzing om een keuze te maken. Hij gebruikte werkwoorden waarbij kiezen een rol speelt. Hij gebruikte de woorden opwekken, wakker schudden, beproeven, oefenen, verlangen, werken en zaaien. Verder zette Alma uiteen dat als we die keuzes maken en het zaadje niet uitwerpen door ongeloof, het in uw boezem zal gaan zwellen. Ja, geloof is een keuze en we moeten ernaar zoeken en het ontwikkelen. We zijn dan ook verantwoordelijk voor ons eigen geloof. We zijn ook verantwoordelijk voor ons gebrek aan geloof. De keuze is aan u. Ik weet lang niet alles. Ik weet niet precies hoe de vorming van materie werkt, waaruit deze prachtige wereld bestaat. Ik begrijp niet ten volle hoe de verzoening, het offer van de heiland, alle boetvaardigen kan reinigen. Of hoe de heiland de pijn van alle mensen kon leiden. Ik weet niet waar de stad Zarahemla lag, waarover het Boek van Mormon spreekt. Ik weet niet waarom mijn geloofsovertuigingen soms botsen met veronderstelde wetenschappelijke of wereldlijke kennis. Misschien zijn dat zaken die onze Vader in de hemel de verborgenheden van God noemt, die hij later zal openbaren. Maar hoewel ik niet alles weet, weet ik wel het belangrijkste. Ik bekende, duidelijke en eenvoudige evangeliewaarheden die tot verlossing en verhoging leiden. Ik weet dat de Heiland de pijn van alle mensen heeft geleden en dat alle boetvaardigen en mensen van hun zonde gereinigd kunnen worden. En wat ik niet weet of niet ten volle begrijp, overbrug ik met de kracht van mijn geloof. En ik ga voort en verheug me in de belofte en zegeningen van het evangelie. En daarna zal ons geloof volgens Alma's leringen uitmonden in volmaakte kennis. Als we het onbekende tegemoet treden, slechts gewapend met hoop en verlangen, tonen we ons geloof en onze toewijding aan de Heer. Laten we dus Alma's formule volgen en een keuze maken. Laten wij kiezen voor geloof. Als u verward en wanhopig bent, kies er dan voor om uw vermogens op te wekken en wakker te schudden. Nederig tot de Heer gaan met een gebroken hart en een verslagen geest is het pad naar de waarheid en de weg van de Heer naar licht, kennis en vreugde. Als uw getuigenis prul, onbeproefd en onzeker is, kies er dan voor om een sprankje geloof te oefenen. Kies er dan voor om zijn woorden te beproeven. De Heiland heeft gezegd, indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. Als logica, reden of verstand botsen met heilige leringen en leer, of als allerlei onverenigbare berichten uw geloof onder vuur nemen als waren zij de brandende pijlen die Paulus beschrijft, kies er dan voor om het zaadje niet door ongeloof uit uw hart te werpen. Vergeet niet dat we pas een getuigenis krijgen na de beproeving van ons geloof. Als uw geloof beproefd en volgroeid is, kies er dan voor om het zorgvuldig te verzorgen. Hoe sterk ons geloof ook is, het kan ernstig worden ondermijnd door de vele tegenstrijdige berichten die eronder doen. Het moet voortdurend gevoed worden door niet aflatende schriftstudie, gebed en de toepassing van zijn woord. Toen de discipelen Jezus vroegen waarom zij een boze geest niet konden uitdrijven en de Heiland dat wel zagen doen, antwoordde Jezus, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen. Ik heb nooit een echte berg zich zien verplaatsen. Wel heb ik door geloof een berg van twijfel en wanhoop plaats zien maken voor hoop en optimisme. Door geloof heb ik met eigen ogen een berg van zonde zien wijken voor bekering en vergeving. En door geloof heb ik met eigen ogen een berg van pijn zien veranderen in gemoedsrust, hoop en dankbaarheid. Ja, ik heb bergen verplaatst zien worden. Door mijn geloof heb ik de macht van het priesterschap dat ik draag in werking gesteld en heb ik de zoete vruchten van het evangelie geplukt en de heilsverordeningen aanvaard en ontvangen. Door mijn geloof doorsta ik de zorgen en problemen van het leven met gemoedsrust en vertrouwen. Door mijn geloof ben ik in staat om vragen en zelfs twijfel om te zetten in zekerheid en begrip. Door mijn geloof treed ik het onbekende, onzichtbare en onverklaarbare met onvoorwaardelijk vertrouwen tegemoet. En door mijn geloof erken ik zelfs in een ogenschijnlijk slechte tijd met vreugde en dankbaarheid dat het in feite de beste tijd is. Als we voor geloof kiezen en dat geloof verder verzorgen tot volmaakte kennis van de dingen van de Heer, dan gebruiken we de woorden, ik getuig of ik weet. Ik heb het zaadje in mijn eigen hart gezaaid en mijn hele leven getracht dat zaadje te verzorgen en tot volmaakte kennis te laten groeien. En vandaag, vanaf dit spreekgestoelte, getuig ik dat Jezus de Christus is, de verlosser van de wereld. Ik getuig voorts dat Joseph Smith een profeet van God was, het instrument waardoor de Heer het volle en ware evangelie van Jezus Christus op aarde heeft teruggebracht. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de profeet van de Heer in deze tijd is. Zo is de keuze voor geloof aan u en aan mij. Kies voor geloof. In de naam van Jezus Christus. Amen.
choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Lord, I would follow thee. U wil ik volgen, Heer. Lofzang 153. Na de samenzang spreken de ouderlingen Kevin R. Duncan en Garrett Wei Gong van de 70 tot ons. Na de toespraak van ouderling Gong kunnen we luisteren naar ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
Dit is de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
De winter van 1848 was moeilijk en zwaar voor de pioniers die zich in de Salt Lake Valley kwamen nestelen. In de zomer van 1847 had Brigham Young verklaard dat de heiligen hun bestemming eindelijk hadden bereikt. Dit is de juiste plek, zei Brigham Young. Hij had in een visioen gezien waar de heiligen zich moesten vestigen. De eerste leden van de kerk had een enorme weerstand ondervonden in de jaren waarin het evangelie werd hersteld. Ze waren uit hun huis verjaagd, vervolgd en opgejaagd. Ze hadden onnoemelijk lijden ondergaan bij hun trek over de vlakte, maar nu waren ze dan eindelijk op de juiste plek. En toch was de winter van 1848 extreem guur. Die winter was zo koud dat bij sommigen de voeten ernstig bevroren. Er kwam een gevoel van onrust over de heiligen. Sommige leden zeiden dat ze hun huis niet in de vallei wilden bouwen. Ze wilden in hun huifkar blijven wonen, want ze waren ervan overtuigd dat de leiders van de kerk ze nog zouden doorsturen naar een betere locatie. Ze hadden zaden en fruitboompjes meegenomen, maar durfden ze niet in het droge woestijnland te planten, uit angst dat er niets zou groeien. Jim Bridger, een bekend ontdekkingsreiziger in die tijd, zei tegen Brigham Young dat hij $1000 zou betalen voor de eerste lading maïs die in de Salt Lake Valley was geoogst, omdat het naar zijn mening onmogelijk was om daar maïs te verbouwen. Om de situatie nog ingewikkelder te maken, was er zojuist goud gevonden in Californië. Sommige leden van de kerk voorzagen dat hun leven makkelijker en overvloediger zou worden als ze naar Californië trokken op zoek naar rijkdom en een beter klimaat. In deze sfeer van ontevredenheid sprak Brigham Young de leden van de kerk toe. Hij zei: deze vallei is de plek die God zijn volk heeft toegewezen. We zijn uit de braadpan in het vuur gegooid en vanuit het vuur op de vloer gesmeten. Nu zijn we hier en we blijven hier. God heeft mij getoond dat dit de plek is die hij voor zijn volk heeft uitgekozen. En hier zal het welvarend zijn. Hij zal de elementen matigen voor het welzijn van zijn heiligen. Hij zal de vorst en de onvruchtbaarheid van de grond temperen en het land zal vruchtbaar worden. Broeders, ga nu heen en plant je zaden. Naast deze zegeningen verklaarde president Young dat de Salt Lake Valley een poort voor de natieën zou worden. Koningen en keizers zouden er op bezoek komen en het mooiste van alles was dat er een tempel voor de Heer gebouwd zou worden. Dat waren opmerkelijke beloften. Veel leden van de kerk hadden geloof in de profetieën van Brigham Young. Anderen bleven sceptisch en gingen weg om een, naar zij dachten, beter leven te vinden. Maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat iedere profetie van Brigham Young is uitgekomen. De vallei ging bloeien en werd vruchtbaar. De heiligen werden welvarend. De winter van 1848 was een belangrijke katalysator, waardoor de Heer zijn volk een waardevolle les kon leren. Ze leerden, en wij moeten dat allemaal leren, dat de enige zekere en veilige weg naar bescherming in dit leven bestaat in vertrouwen op en gehoorzamen aan de raad van Gods profeten. Een van de grootste zegeningen van lidmaatschap in deze kerk is toch wel dat we geleid worden door levende profeten van God. De Heer heeft gezegd, en er is op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de sleutels van dat priesterschap zijn verleend. De profeet en president van de kerk van nu, Thomas S. Monson, ontvangt het woord van God voor alle leden van de kerk en voor de wereld. Daarnaast steunen wij de raadgevers in het eerste presidium en de leden van het quorum der 12 apostelen als profeten, zieners en openbaarders. Met hun bevroren voeten en een droge woestenij vergde het vast veel geloof van die eerste heiligen om op hun profeet te vertrouwen. Het ging om overleven. Maar de Heer beloonde hen voor hun gehoorzaamheid en maakte hen die zijn woordvoerder volgden voorspoedig. En de Heer doet in deze tijd hetzelfde voor u en voor mij. In deze wereld zijn zoveel zelfhulpboeken te vinden en zoveel die zich een expert noemen, zoveel theoretici, opvoeders en filosofen om ons op ieder mogelijk gebied advies te geven. In dit technologisch tijdperk staan ons met één druk op de knop een breed scala aan informatie over tal van onderwerpen ter beschikking. We kunnen gemakkelijk in de val lopen van vertrouwen in de arm des vlezes voor advies over van alles, van kinderen opvoeden tot gelukkig worden. Hoewel sommige informatie wel waardevol is, hebben wij als lid van de kerk toegang tot de bron van zuivere waarheid, namelijk God zelf. We zouden er goed aan doen de antwoorden op onze problemen te zoeken door bestudering van wat de Heer door zijn profeten heeft geopenbaard. Door diezelfde technologie hebben we de woorden van de profeten over bijna ieder mogelijk onderwerp bij de hand. Wat heeft de Heer ons door middel van zijn profeten geleerd over het huwelijk en het gezin? Wat heeft hij ons door zijn profeten geleerd over onderwijs en zuinig leven? Wat heeft hij ons door zijn profeten geleerd over persoonlijk geluk en voldoening? Wat de profeten zeggen mag sommigen dan ouderwets, impopulair of zelfs onmogelijk toeschijnen. Maar God is een God van orde En hij heeft een systeem ingesteld waardoor wij zijn wil kunnen kennen. Voorzeker, de Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Bij het begin van deze bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, heeft de Heer bevestigd dat hij met ons communiceert door middel van zijn profeten. Hij verklaarde, mijn woord zal geheel worden vervuld. Het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. Op de profeet vertrouwen en hem volgen is meer dan een zegen en een voorrecht. President Ezratav Benson heeft verklaard, ons heil hangt af van het volgen van de profeet. Hij besprak toen 14 basisprincipes voor het volgen van de profeet. In de bijeenkomst van vanochtend heeft ouderling Claudio Costa van het Presidium der 70 ons uitstekend onderricht in die 14 basisprincipes. Ik herhaal ze nogmaals, omdat ze van uitermate groot belang zijn. 1. De profeet is de enige die in alle opzichten namens de Heer spreekt. 2. De levende profeet is voor ons van groter belang dan de standaardwerken. 3. De levende profeet is voor ons van groter belang dan een dode profeet. 4. De profeet zal de kerk nooit op een dwaalspoor brengen. 5. De profeet heeft geen specifieke opleiding of diploma's nodig om zich over welk onderwerp ook uit te spreken of in welke kwestie op enig moment handelend op te treden. 6. De profeet hoeft niet te zeggen, al dus spreekt de Heer, als hij ons schriftuur geeft. 7. De profeet vertelt ons wat wij moeten weten, niet altijd wat wij willen weten. 8. De profeet wordt niet beperkt door het menselijk verstand. 9. De profeet kan over alles openbaring ontvangen, zowel stoffelijk als geestelijk. 10. De profeet kan bij maatschappelijke zaken betrokken zijn. 11. De twee groepen mensen die de meeste moeite hebben met het volgen van de profeet zijn de hoogmoedigen die geleerd zijn en de hoogmoedigen die rijk zijn. 12. De profeet is niet noodzakelijkerwijs populair in de wereld of bij hen die wereld zijn. 13. De profeet en zijn raadgevers vormen het eerste presidium, het hoogste quorum in de kerk. 14. Volg de levende profeet en het eerste presidium en word gezegend. Verwerp hen en leid. Broeders en zusters, net als de heiligen in 1848 kunnen wij ervoor kiezen om de profeet te volgen of op de arm des vlezes te vertrouwen. Mogen wij de wijsheid hebben om op de raad van de levende profeten en apostelen te vertrouwen en die op te volgen. Ik ben een getuige van hun goedheid en ik getuig dat ze door God geroepen zijn. Ik getuig dat er geen veiliger manier is om in het leven te staan, antwoorden op problemen te vinden, vrede en geluk in deze wereld te ervaren en ons heil te beschermen dan hun woorden te gehoorzamen. Ik getuig dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Geliefde
broeders en zusters, toen onze zoon in het opleidingscentrum voor zendelingen zat, stuurde mijn vrouw versgebakken brood naar hem en zijn collega's. Dit zijn enkele van de bedankbriefjes die ze heeft ontvangen. Sister Gong, dat brood deed me aan thuis denken. Sister Gong, ik kan alleen maar te gek zeggen. Dat brood is het beste dat ik in mijn mond heb gehad sinds mijn moeders enchiladas. Maar deze vind ik het leukst. Zuster Gong, dat brood was geweldig. Houd mij alstublieft in gedachten als het ooit mis mocht lopen tussen u en meneer Gong.
We love our missionaries.
Each other. Hebben onze zendelingen lief. Alle zusters, ouderlingen en echtparen. We zijn eeuwig dankbaar voor die bijzondere zendeling die voor het eerst het herstelde evangelie van Jezus Christus in ons leven bracht. Ik getuig dankbaar dat we door het eeuwige perspectief van bekering tot het evangelie en door tempelverbonden de rijke zegeningen kunnen zien in iedere generatie van onze eeuwige familie. De eerste bekering tot de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen in de familie Gong was onze moeder, Jean Gong. Als tiener in Honolulu, Hawaii, luisterde ze, geloofde ze, liet ze zich dopen en bevestigen en bleef ze trouw. Getrouwe leden van de kerk hielpen mijn moeder, zodat ze vriendschap met leden van de kerk sloot, een roeping kreeg en voortdurend door het goede woord van God werd gevoed. Alle nieuwe bekeerlingen, jong alleenstaanden, mensen mensen die naar de kerk terugkeren en anderen, zijn generaties tot zegen wanneer ze medeheiligen en huisgenoten Gods worden. Een van de gezinnen die mijn moeder begeleidde was het gezin van Gerrit de Jong, junior. Opa de Jong, een taalkundige die veel van de taal van het hart en de geest hield, stimuleerde mijn verbeelding door uitspraken als: rode blackberries, bramen zijn nog groentjes. Maar als we het over mobiele telefoons hebben, zeg ik tegen mijn jonge vrienden: blackberries die in de kerk gebruikt worden, maken groentjes van bisschoppen wit heet. Mijn ouders, Walter en Jean Gong, zijn 3 keer getrouwd. Een Chinese ceremonie voor de familie, een Amerikaanse ceremonie voor hun vrienden en voor tijd en eeuwigheid in het huis des Heren. Onze jeugdwerkkinderen zingen: ik kijk graag naar de tempel, eens zal ik er ook zijn. Onze jongeren beloven om de verordeningen van de tempel te ontvangen. Ik was onlangs in het huis des Heren met een waardig echtpaar dat daar was om verbonden te sluiten en zegeningen te ontvangen. Ik moedigde hen aan om hun eerste huwelijksreis 50 jaar te laten duren en om na 50 jaar aan hun tweede huwelijksreis te beginnen. Ik stond met het prachtige echtpaar in de spiegels van de tempel te kijken. Een spiegel aan iedere kant van de verzegelkamer. Samen reflecteren de spiegels van de tempel de spiegelbeelden ogenschijnlijk oneindig heen en weer. Die eeuwige spiegels van de tempel herinneren ons eraan dat ieder mens een goddelijke aard en bestemming heeft. Dat heilige verordeningen en verbonden die in de heilige tempels beschikbaar zijn, het mogelijk maken dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. En dat wij, als we in liefde en getrouwheid toenemen, onze kinderen wortels en vleugels kunnen geven. In de eeuwige spiegels van de tempel stelde ik me First Dragon Gong voor, die in 837 na Christus is geboren, in de Tang-dynastie, in het zuiden van China, en de generaties daarna, tot aan mijn vader, de 32e generatie van onze familie. Mijn broer, mijn zus en ik zijn de 33e generatie, mijn prachtige zoons en hun neven en nichten de 34e, en onze kleinzoon de 35e generatie in de familie Gong. In de eeuwige spiegels van de tempel kon ik geen begin of einde van de generatie zien. Toen stelde ik me niet alleen een voortzetting van generaties voor, maar ook een voortzetting van familierelaties. Aan de ene kant zag ik mezelf als zoon, kleinzoon, achterkleinzoon, terug tot First Dragon Gong. Aan de andere kant zag ik mezelf als vader, grootvader, overgrootvader. Ik zag mijn vrouw, Suzanne, als dochter, kleindochter en achterkleindochter. En aan de andere kant zag ik haar als moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. In de eeuwige spiegels van de tempel begon ik mezelf en mijn vrouw ook te zien als kinderen van onze ouders en als ouders van onze kinderen. Als kleinkinderen van onze grootouders en als grootouders van onze kleinkinderen. De grote lessen van het sterfelijk leven druppelen in onze ziel als wij onze eeuwige rol als kind en ouder en als ouder en kind leren. In de schriften wordt onze heiland beschreven als de vader en de zoon. Omdat hij zich in het vlees aan de wil van de vader onderwierp, weet onze heiland hoe hij ons, zijn volk, moet troosten in tijden van pijn, leed, verleiding, ziekte en zelfs dood. Omdat hij onder alle dingen is neergedaald, kan onze heiland ons leed en ons verdriet dragen. Hij werd gewond om onze overtredingen, gekwetst om onze zonden, maar door de striemen van onze heiland kunnen wij genezen worden. Vanaf de raadsvergadering in de hemel streefde onze heiland ernaar om alleen de wil van zijn vader te doen. Dit patroon van vader en zoon kan de tegenstrijdigheid uitleggen dat wie zijn leven verliest om mijnentwil, het zal vinden. De wereld streeft naar rationeel eigenbelang, maar wij hebben niet de macht om onszelf te verlossen. Maar hij heeft die wel. Omdat de verzoening van de heiland oneindig en eeuwig is, overtreft ze tijd en ruimte en kan ze dus dood, boosheid, verbittering, oneerlijkheid, eenzaamheid en hartzeer opslokken. Soms gaat iets verkeerd als wij ons uiterste best hebben gedaan. Als ons schuldig lam huilt de Heiland dan met ons en om ons. Als wij hem altijd indachtig zijn, kan hij bij ons blijven. Te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar wij ons ook mogen bevinden. Zijn getrouwheid is sterker dan de banden des doods. Als wij hem volgen, brengt onze Heiland ons ook naar onze Vader in de hemel. Hoewel sommige dingen op aarde onvolmaakt zijn, kunnen wij erop vertrouwen dat onze Hemelse Vader het heilsplan zal vervullen, waar genade en gerechtigheid thans in liefde zijn vereend. Het wonder van de spiegelbeelden die we in de spiegels van de tempel zien, is dat zij, wij, kunnen veranderen. Toen Jean en Walter Gong het nieuw en eeuwig verbond sloten, openden zij de deur voor hun voorouders, zoals First Dragon Gong, zodat zij verzegeld konden worden en voor hun nakomelingen, zodat zij in het verbond geboren konden worden. We mogen niet vergeten dat als wij de helpende hand naar een zuster of broeder uitsteken, we generaties tot zegen kunnen zijn. De wereld is in beroering, maar in deze enige ware en levende kerk heerst geloof, geen angst. Net als de apostel Paulus getuig ik plechtig, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Ik getuig nederig dat God leeft. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Behalve de tranen van vreugde als wij in de eeuwige spiegels van de tempel kijken en ons thuis voelen. Rein en zuiver. Al onze generaties in liefde verzegeld door het gezag van het priesterschap om Hosanna, Hosanna, Hosanna te roepen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brothers and sisters across the
world. Geliefde broeders en zusters over de hele wereld. Ik spreek mijn diepe bewondering uit voor het geloof en de moed die ik bij u zie. We leven in een zeer opmerkelijke, maar ook moeilijke tijd. De Heer laat ons niet alleen op onze reis terug naar Hem. Luister naar Zijn woorden die ons waarschuwen voor naderend gevaar. Zie toe. Blijf waakzaam. Wees op uw hoede, opdat gij niet wordt misleid. Wees waakzaam en voorzichtig. Niemand van ons is immuun voor de invloeden van de wereld. U weet wat Jezus in Cafarnaüm meemaakte toen discipelen die de Heiland hadden gevolgd niet konden accepteren dat Hij de Zoon van God was. Er staat in de schriften, van toen af gingen vele van zijn discipelen niet langer met Hem mede. Jezus vroeg daarna aan de 12: gij wilt toch ook niet weggaan? In gedachten heb ik die vraag vaak beantwoord. Oh, absoluut niet. Ik niet. Ik zal hem nimmer verlaten. Ik weet dat u hetzelfde antwoord hebt gegeven. Maar de vraag, gij wilt toch ook niet weggaan? Herinnert ons ook aan onze eigen kwetsbaarheid. Het leven is in geestelijk opzicht geen plezierreisje. We vragen nederig, ik ben het toch niet, Heere? We dalen met vreugde en verwachting in de wateren van de doop af. De Heiland wenkt ons om tot Hem te komen. Wij doen dat en nemen Zijn naam op ons. Niemand van ons wil dat die reis uitdraait op een kortstondige flirt met geestelijke zaken. En zelfs niet op een interessante, maar eindige episode. Het pad van discipelschap is niet voor de lafhartigen van geest. Jezus heeft gezegd, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Als we de Heiland volgen, komen we zonder twijfel voor moeilijkheden te staan. Als we die vormende momenten met geloof het hoofd bieden, krijgt de realiteit van de heiland meer betekenis voor ons. Als we er een wereldsperspectief op nahouden, vertroebelen diezelfde moeilijkheden ons zicht en verzwakken ze ons voornemen. Sommigen die we liefhebben en bewonderen, raken van het rechte en smalle pad af en gaan niet langer met hem mede. Hoe blijven we de heiland, zijn evangelie en de verordening van zijn priesterschap trouw? Hoe ontvangen we het geloof en de kracht om hem nimmer te verlaten? Jezus heeft gezegd, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. We moeten het gelovige hart van een kind hebben. Door de kracht van zijn verzoening moeten we worden onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig ons te onderwerpen aan alles wat de Heer goeddunkt ons op te leggen. Ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Dat is de machtige verandering van hart. We zien al snel in waarom een verandering van hart noodzakelijk is. Twee woorden geven aan dat er gevaar dreigt. Die woorden zijn aanstoot en schaamte. Jezus vroeg aan wie zijn goddelijkheid in twijfel trokken, geeft u dit aanstoot? In de gelijkenis van de zaaier gaf Jezus de waarschuwing, hij is iemand van het ogenblik. Wanneer echte verdrukking of vervolging komt, komt hij terstond ter val. Aanstoot doet zich in allerlei verschijningsvormen aan ons voor. Mensen die we vertrouwen stellen ons teleur. Er zijn onvoorziene moeilijkheden. Ons leven verloopt anders dan verwacht. We maken fouten. We voelen ons niet waardig en piekeren over vergiffenis. We hebben moeite met een leerstellige kwestie. We horen of lezen iets dat 150 jaar geleden vanaf de kansel is gezegd en dat ons stoort. Onze kinderen worden oneerlijk behandeld. We worden genegeerd of ondergewaardeerd. Het kan om 1001 dingen gaan die ons op dat moment echt raken. In onze zwakke momenten probeert de tegenstander onze geestelijke belofte teniet te doen. Als we niet waakzaam zijn, kruipt onze gekwetste geest terug in de schulp van onze vroegere ego. Weg van het warme, genezende licht van de heiland. Toen Parley P. Pratt in 1835 eens onheus was beoordeeld en men daardoor schande sprak van hem en zijn gezin, gaf de profeet Joseph Smith hem de volgende raad. Parley, stap over die dingen heen en de almachtige God zal met je zijn. Nog een voorbeeld. In 1830 liet Frederick G. Williams, een prominent arts, zich dopen. Hij stelde zijn talenten en middelen direct beschikbaar aan de kerk. Hij werd de leider van de kerk. In 1837 beging Frederick G. Williams in alle moeilijkheden van die tijd enkele ernstige fouten. De Heer verklaarde in een openbaring dat als gevolg van zijn overtredingen zijn eerdere status als leidinggevende in de kerk van hem was weggenomen. De prachtige les die Frederick G. Williams ons leert, is dat wat zijn persoonlijke zwakheden ook waren, hij karakter genoeg had om de Heer, de profeet en de kerk opnieuw zijn trouw te bewijzen. Hoewel hij er ook voor had kunnen kiezen om verbitterd te raken. In het voorjaar van 1840 woonde hij een algemene conferentie bij. Vroeg nederig om vergeving voor zijn vroegere gedrag en gaf blijk van zijn vastberadenheid om voortaan de wil van God te doen. Zijn zaak werd door Hiram Smith naar voren gebracht en hij ontving vrijelijk vergiffenis. Hij overleed als trouw lid van de kerk. Onlangs maakte ik kennis met de president van de Redcliffe Temple Brazilië, die Frederick G. Williams heet. Hij vertelde hoe het karaktervolle besluit van zijn bedovergrootvader diens familie en honderden van zijn nakomelingen tot zegen is geweest. Aanstoot heeft een venijnige metgezel, schaamte genaamd. In het Boek van Mormon lezen we over Lehi's visioen van de boom des levens. Het visioen verhaalt van de edele zielen die naar voren drongen, door de mist van duisternis heen, zich vastklamperden aan de roede van ijzer, tot ze aankwamen en van de vrucht van de boom namen. Nefi omschreef de boom als de liefde Gods, waarvan de vrucht de ziel met een buitengewoon grote vreugde vervulde. Nadat Lehi van de vrucht had genomen, zag hij een groot en ruim gebouw, vol mensen, zowel oude als jongen, zowel mannen als vrouwen. Hun wijze van kleden was buitengewoon fraai. En zij maakten spottende gebaren en wezen spottend met hun vinger naar hen die van de vrucht namen. Een engel legde uit dat het spotten, het honen en de wijzende vingers de hoogmoed en de wijsheid van de wereld voorstelde. Nefi verklaarde duidelijk: wij sloegen geen acht op hen. Helaas waren er anderen die de moed opgaven. In de schriften staat: toen ze van de vrucht hadden geproefd, schaamden zij zich, wegens hen die de spot met hen dreven, en zij geraakten op verboden paden en gingen verloren. Als volgelingen van Christus zijn we niet van de wereld. Soms voelen we ons misschien opgelaten, als spottende vingers honend afwijzen wat voor ons heilig is. President Monson heeft gezegd: tenzij de wortels van je getuigenis sterk genoeg zijn, zal het moeilijk voor je zijn om de spot te weerstaan van hen die je geloof op de proef stellen. Nefi zei: sla geen acht op hen. Paulus gaf ons de aansporing: God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here. Wij verlaten hem nimmer. Toen ik vorig jaar samen met president Uchtdorf Oost-Europa bezocht, stond ik versteld van het geloof en de moed van de heiligen. Een priesterschapsleider in Oekraïne vertelde ons dat hij in het voorjaar van 1994, slechts 6 maanden na zijn doop, als lid van een gemeentepresidium werd geroepen. Dat hield in dat hij voor zijn geloof zou moeten uitkomen en de kerk in de stad Dnepropetrovsk moest helpen registreren. Het was toen een onzekere tijd in Oekraïne. Openlijk uitkomen voor zijn geloof in Christus en het herstelde evangelie kon problemen geven, met de kans om zijn baan als piloot kwijt te raken. De priesterschapsleider vertelde ons: ik heb toen heel veel gebeden. Ik had een getuigenis en ik had een verbond gesloten. Ik wist wat de Heer van me verlangde. Met moed en zonder schaamte voor het evangelie van Jezus Christus gingen hij en zijn vrouw voorwaarts in geloof. Sommigen vragen: moet ik nou zo anders zijn dan anderen? Kan ik geen volgeling van Christus zijn zonder steeds op mijn gedrag te letten? Kan ik Christus niet lief hebben zonder de wet van kuisheid na te leven? Kan ik hem niet lief hebben en doen wat ik wil op zondag? Jezus heeft een eenvoudig antwoord gegeven: wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Sommigen vragen: zijn er niet vele andere gelovigen die Christus lief hebben? Natuurlijk zijn die er. Maar wij zijn echter lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, met een getuigenis dat hij bestaat, niet alleen op basis van de Bijbel, maar ook van het Boek van Mormon. Wij weten dat zijn priesterschap op aarde is hersteld. We hebben ons laten dopen en hebben de gave van de Heilige Geest ontvangen. We zijn in zijn heilige tempel met macht begiftigd. En we hebben deel aan de voorbereiding op zijn heerlijke wederkomst op aarde. We kunnen wie we behoren te zijn dan ook niet vergelijken met wie deze waarheden nog niet hebben ontvangen. Van hem aan wie veel is gegeven, wordt veel geëist. De Heer heeft gezegd: gij moogt voor uzelf kiezen. Ik beloof u dat als u ervoor kiest om geen aanstoot te nemen en u niet te schamen, u zijn liefde en goedkeuring zult voelen. U zult weten dat u meer aan hem gelijk wordt. Begrijpen we altijd alles? Natuurlijk niet. Sommige zaken laten we rusten tot een later tijdstip. Is alles altijd eerlijk? Nee. We berusten in sommige zaken waar we niets aan kunnen doen. En vergeven anderen, ook als dat pijn doet. Voelen we ons wel eens buitengesloten van de mensen om ons heen? Zeker. Staan we bij tijden versteld van de razernij die sommigen jegens de kerk van de Heer koesteren? En van hun pogingen om het wankelende geloof van de zwakken te ondermijnen? Ja. Maar dat zal de kerk er niet van weerhouden om te groeien en haar bestemming te bereiken. Nog zal het onze individuele geestelijke vooruitgang als volgeling van de Heer Jezus Christus belemmeren. Ik vind deze woorden uit een lievelingslofzang erg mooi. Vat moed, ik ben met u. O, wees niet verschrikt, want ik ben uw God die uw lot hier beschikt. Ik sterk u en help u en waarschuw voor het kwaad. Als gij vol vertrouwen mij nimmer verlaat. In dit leven worden we niet volmaakt, maar oefenen we geloof in de Heer Jezus Christus en leven we onze verbonden na. President Monson heeft beloofd, als je getuigenis voortdurend wordt gevoed, zul je beschermd worden. We laten onze geestelijke wortels diep groeien en vergasten ons dagelijks aan de woorden van Christus in de schriften. We vertrouwen op de woorden van de levende profeten. We bidden voortdurend en luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest die ons voortleidt en vrede in onze ziel brengt. Wat ons ook te wachten staat, we zullen hem nimmer verlaten. De heiland vroeg zijn apostelen, gij wilt toch ook niet weggaan? Petrus antwoordde, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige Gods. Dat getuigenis heb ik ook. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
We remind the brethren of the general...
Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 in het conferentiecentrum plaatsvindt. De nationale uitzending van het tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 plaats. En de zondagochtendbijeenkomst volgt onmiddellijk daarna. Wij bedanken het koor voor de prachtige muziek die het ten gehoor heeft gebracht. En we bedanken hen die ons tijdens deze bijeenkomst hebben toegesproken. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen is onze slotspreker. Na zijn toespraak zingt het koor Home. Na de koorzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling Jorge F. Zeballos van de 70. Ouderling Scott. Als geloof goed begrepen wordt, heeft het verrijkende gevolgen. Dergelijk geloof kan ons oppervlakkige leven van alle dag veranderen in een symfonie van vreugde en geluk. Geloof oefenen is van essentieel belang in het plan van geluk van onze Vader in de hemel. Maar waar geloof tot behoud, is gericht op de Heer Jezus Christus. Geloof in zijn leer en leringen. Geloof in de profetische leiding van de gezalfde van de Heer. Geloof in het vermogen om verborgen karaktertrekken en deugden te ontdekken die ons leven kunnen veranderen. Geloof in de Heiland is waarlijk een krachtig actiebeginsel. Geloof is een fundamentele bouwsteen in de schepping. Ik ben er zeker van dat de Heiland Jezus Christus geloof aanwendt wanneer hij handelt in opdracht van onze Vader in de hemel. De Meester gebruikte het bij de schepping van de verste melkwegstelsels, maar ook bij de vorming van quarks, de kleinste stoffelijke elementen die we nu kennen. Toch geloof ik dat het wonder van de schepping nog kleinere bouwstenen kent. Een paar dat zich in de tempel laat verzegelen geeft blijk van geloof in de toekomst. Beide beseffen dat ze samen door gehoorzaamheid aan de leringen van Jezus Christus en het plan van het geluk van onze hemelse Vader in vreugde door het leven kunnen gaan. Ze weten dat ze de moeilijkheden die als mogelijkheden tot vooruitgang zijn bedoeld, met de leiding van de Heilige Geest op een productieve en karaktervormende manier zullen overwinnen. Geloof en karakter zijn nauw met elkaar verbonden. Door geloof in de kracht van gehoorzaamheid aan de geboden van God, ontwikkelt u een sterk karakter dat u in moeilijke tijden zo hard nodig hebt. Dat karakter wordt niet op het moment van grote problemen of verleidingen ontwikkeld. Dan hebt u het juist nodig. Door uw geloof in ware beginselen wordt uw karakter gevormd. Met een sterker karakter kunt u meer geloof oefenen. Daardoor nemen uw vermogen en vertrouwen toe om beproevingen te doorstaan. Hoe sterker uw karakter wordt, hoe beter u in staat bent uw geloof te oefenen. U gaat zien hoe geloof en karakter elkaar versterken. Ons karakter wordt geduldig geweven met het garen van toegepaste beginselen, leringen en gehoorzaamheid. We worden wie we willen zijn door dagelijks voortdurend te zijn wie we willen worden. Een rechtschapen karakter is een waardevolle weerspiegeling van wie u kunt worden. Een rechtschapen karakter is meer waard dan al uw aardse bezittingen, alle kennis die u door studie hebt verkregen, of alle doelen die u hebt bereikt, hoezeer die ook door anderen worden geprezen. In het volgende leven wordt uw rechtschapen karakter beoordeeld naar hoe u met het voorrecht van de sterfelijkheid bent omgegaan. Satan, nog enige andere macht, kan uw groeiende karakter ondermijnen of vernietigen. Dat kunt u alleen zelf doen door ongehoorzaamheid. Een zuiver en waardevol karakter vervalt tot een waardeloze hoop as als het door bedrog of overtreding wordt uitgehold. U ontwikkelt een sterk, deugdzaam karakter als u in tijden van beproeving voortdurend de juiste keuzes maakt. Die keuzes maakt u met vertrouwen in wat u gelooft en ze worden bevestigd als u dienovereenkomstig handelt. Wat zijn enkele beginselen van macht waarop ons geloof rust? Vertrouwen op God en op zijn bereidheid om u te helpen, ongeacht omstandigheden. Gehoorzaamheid aan zijn geboden en een leven dat laat zien dat hij u kan vertrouwen. Openstaan voor de zachte influisteringen van de Heilige Geest. Moedig gehoor geven aan die influisteringen. Geduld en begrip oefenen als God u door moeilijkheden laat groeien en als u in de loop der tijd slechts stukje bij beetje antwoorden ontvangt. Geloof is datgene waarop men hoopt, maar dat men niet ziet. Daarom betwist niet, omdat gij niet ziet. Want gij ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving van uw geloof. Iedere keer dus als uw geloof beproeft, Als u uw geloof beproeft, dat wil zeggen, als u aan een influistering gehoor geeft, zult u van de geest het bevestigende bewijs krijgen. Als u in geloof de grenzen van uw begrip en zekerheden overschrijdt, zult u oplossingen vinden die u anders niet had kunnen krijgen. Zelfs met uw sterkste geloof zal God niet altijd onmiddellijk aan uw verlangens voldoen. Maar hij zal antwoorden met wat volgens zijn eeuwige plan het beste voor u is. En op het voor u gunstigste moment. Wees dankbaar dat God u soms lange tijd in het ongewisse laat. Daardoor neemt uw geloof toe en groeit uw karakter. Het fundament van ons karakter is integriteit. Een goed karakter versterkt uw vermogen om de leiding van de geest te herkennen en er gehoor aan te geven. Het voortdurend oefenen van uw geloof vormt een sterk karakter. U legt een vast fundament voor uw groeiende karakter door Jezus Christus en zijn leringen het middelpunt van uw leven te maken. Uw geluk op aarde en uw eeuwig heil vragen om vele juiste beslissingen, die geen van allen moeilijk zijn. Die beslissingen vormen samen een karakter dat bestand is tegen de negatieve invloeden van zonde en overtreding. Een edel karakter is net als kostbaar porselein, gemaakt uit essentiële grondstoffen, gevormd door geloof, zorgvuldig bijgeslepen door rechtschapen daden en gezuiverd in het vuur van opbouwende ervaringen. Het is van grote schoonheid en onbetaalbare waarde. Toch kan het in één tel door overtreding beschadigd raken, waarna een pijnlijk en langdurig herstel is vereist. Een rechtschapen karakter dat beschermd wordt door zelfbeheersing, houdt voor eeuwig stand. Materiële zaken op zich schenken niemand op aarde geluk, noch de voldoening van een succesvol bestaan. En evenmin leiden ze ons tot verhoging. Wat het leven zin geeft, is een edel karakter. Het samengestelde geheel van innerlijke kracht en overtuiging dat door talloze rechtschapen beslissingen wordt gevormd. Een consequent, rechtschapen leven geeft iemand een innerlijke kracht die permanent bestand is tegen de vernietigende invloed van zonde en overtreding. Uw geloof in Jezus Christus en gehoorzaamheid aan zijn geboden versterken uw karakter. Uw karakter is een maatstaf van wat u kunt worden. Het vormt het bewijs van hoe u uw proeftijd op aarde gebruikt. Een stelling die we allemaal begrijpen is dat we krijgen waarvoor we betalen. Dat geldt ook voor geestelijke zaken. U krijgt waarvoor u betaalt met uw gehoorzaamheid, met uw geloof in Jezus Christus en door ijverig de waarheden toe te passen die u leert. Wat u daarvoor krijgt, is de vorming van uw karakter, toenemende vermogens en de succesvolle verwezenlijking van uw doel op aarde, namelijk om beproefd te worden en vreugde te hebben. Dit aardse leven is een proeftijd. De sterkte van ons karakter wordt bepaald door hoe we met de moeilijkheden ervan omgaan. Ons geloof in Jezus Christus en in zijn leringen maakt ons karakter sterker. Een getuigenis wordt sterker wanneer we geestelijke indrukken krijgen dat een lering of rechtschapen daad waar en goed is. Die leiding gaat vaak gepaard met sterke emoties die onze ogen doen tranen en onze stem doen stokken. Maar een getuigenis is geen emotie. Het is een essentieel onderdeel van ons karakter dat uit het garen van talloze juiste beslissingen is geweven, Die beslissingen neemt u met het volste vertrouwen in dingen die u gelooft, maar die u in elk geval aanvankelijk niet ziet. Een krachtig getuigenis zorgt voor gemoedsrust, troost en zekerheid. Het geeft ons de overtuiging dat als we de leringen van de Heiland voortdurend gehoorzamen, ons leven prachtig en onze toekomst zeker zal zijn. En dat we in staat zullen zijn de moeilijkheden op ons pad te overwinnen. Een getuigenis groeit door ons begrip van de waarheid, dat gestaag toeneemt door gebed en overpeinzing van de leer in de schriften. Het wordt gevoed door die waarheden in de praktijk te brengen met het rotsvaste geloof dat we de beloofde resultaten zullen bereiken. Satans toenemende invloed in de wereld geeft ons de gelegenheid onszelf te bewijzen. Hoewel hij veel ellende veroorzaakt, is het uiteindelijke lot van Satan door Jezus Christus en zijn verzoening en opstanding bezegeld. De duivel zal niet zegevieren. Zelfs nu moet hij zijn werk verrichten binnen de grenzen die de Heer heeft getrokken. Hij kan geen enkele zegening wegnemen waar we aanspraak op maken. Hij kan een karakter dat door rechtschapen beslissingen is gevormd niet veranderen. Hij is niet bij machte de eeuwige banden te verbreken die tussen een man, zijn vrouw en hun kinderen in een heilige tempel zijn gesmeed. Hij kan waar geloof niet uitdoven. Hij kan uw getuigenis niet wegnemen. Ja, we kunnen die dingen verliezen door aan zijn verleidingen toe te geven, maar hij is zelf niet bij macht ze te vernietigen. Samenvattend, God gebruikt uw geloof om uw karakter te vormen. Uw karakter is een weerspiegeling van wat u kunt worden. Een sterk karakter is het gevolg van talloze, juiste beslissingen. Het fundament van ons karakter is integriteit. Hoe sterker uw karakter wordt, hoe beter u in staat bent uw geloof te oefenen. Ik wil graag 4 beginselen noemen die mij ongekende gemoedsrust en geluk hebben gebracht. De Heer heeft deze 4 essentiële hoekstenen in zijn eeuwig plan opgenomen. Ze werken alle in harmonie samen en versterken elkaar. Als we ze voortdurend en ijverig toepassen, resulteren ze in een sterk karakter en het toenemend vermogen om de moeilijkheden van het leven om te zetten in mogelijkheden tot geluk, nu en voor altijd. Het gaat om geloof in de Heer Jezus Christus en zijn programma om onze doelen te kunnen verwezenlijken. Bekering om de gevolgen van onze actieve of passieve fouten recht te zetten. Gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer om ons kracht en leiding te geven. Onbaatzuchtig dienstbetoon om anderen tot zegen te zijn. Als u vastbesloten bent om rechtschapen te leven, raak dan niet ontmoedigd. Ook al lijkt het leven nu moeilijk, houdt u stevig vast aan die ijzeren roede van waarheid. U maakt meer vooruitgang dan u denkt. Uw worstelingen bevorderen uw karakter, discipline en vertrouwen in de belofte van uw hemelse Vader en de Heiland, als u consequent hun geboden onderhoudt. Ik bid dat de Heilige Geest u zal ingeven om altijd de juiste beslissingen te nemen die uw karakter sterker maken en u veel vreugde en geluk schenken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
our dear Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Wij komen dankbaar tot u. Om u te danken voor het voorrecht om hier te zijn als uw kinderen. We danken u, Vader, dat u onze Vader bent. Wij danken u voor uw barmhartige tederheden. Vooral voor het grote heilsplan. Plan van geluk voor uw kinderen. We danken u, Vader, voor levende profeten die ons leiden in deze tijd. Wij danken u voor deze prachtige boodschappen die we hebben kunnen horen in deze bijeenkomst van de conferentie. En ook de prachtige opbouwende muziek die speciaal voor deze bijeenkomst is voorbereid. Wij danken u, Vader. En wij vragen u om onze profeten, zieners en openbaarders te leiden en te sterken. Om de zendelingen over de hele wereld te beschermen. Zodat zij het evangelie kunnen verkondigen. Het evangelie van geluk. Wij danken u, Vader, dat wij gezegend mogen worden met de Heilige Geest. Dat we gehoorzaam mogen zijn. En dat wij mensen die zijn afgedwaald mogen helpen. En mensen kunnen helpen die de kennis van het evangelie nog niet hebben. Nogmaals, Vader, wij houden van u. En dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Dit was een uitzending van de 180ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een familiekoor uit Sandy en Draper, Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.